Goedenavond allemaal. Hopen dat we vanavond weer een mooie avond mogen hebben rondom het onderwerp de roeping van Abraham. Ik beken gelijk dat het niet van mezelf is, maar het is van dominee Nap. Heb ik contact mee gehad, die heb je lezing of dat gedeelte heb je gehouden voor de mannenvereniging in Gouda. En hij zegt, ja, ik vind het goed dat je hem gebruikt. Dus bij deze, dus het is geen plagiaat.
Nee.
Het is misschien een beetje lang, dus als er een vraag onder tussendoor komt, stel hem gerust. Ook de luisteraars thuis, hartelijk welkom. Hopen dat we zo weer een vruchtbare avond mogen hebben rondom het woord van de Heere. Ik stel voor om te gaan zingen, Psalm 105. En daarvan het vierde vers. Gij volk uit Abraham gesproten. En het vijfde. God zal zijn waarheid niet meer krenken. En het 22e. Zij werden dagelijks. 22. Zij werden dagelijks begenadigd. Met hemelsbrood verzadigd. Psalm 105, vers 4, 5 en 22. Van deze dag dat we tot u mogen komen in het gebed. En we danken en prijzen uw grote naam voor wie u bent en voor wie u wilt zijn, Heere. Want u bent een God van genade. Dat zullen we ook ervaren als we de lezing van uit Abraham, de ja, dat hij toch ook geroepen is, zullen we dat ook merken, dat u daar bent. En Heer, dan gebeuren de wonderlijke wegen. En daarom komen wij u danken dat we zo bij elkaar mogen zijn als Bijbelkring Elim. En Heer, wilt u geven dat we zo de zegen vanuit u mogen ontvangen. Wil gij met uw Heilige Geest in ons midden zijn. En Heer, wat hebben wij nodig dat we ons bekeren en leven. Heer, en zo komt u tot ons met uw woord en met uw geest ook vanavond. Wil dan geven dat we daarin ook gesterkt worden en dat we bovenal in Christus geheiligd mogen zijn en het van hem mogen verwachten. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Ja, Abraham die was ook niet op zijn pad altijd en toch, Heere, u hebt hem toch geroepen en dat is een grote genade. Geef dat we dat dan ook mogen verstaan voor het eerst of opnieuw. Want u roept een zondaar tot bekeringen, tot geloof. Wilt u geven dat we zo een zegenrijke avond mogen ontvangen? We bidden u dat ook voor hen die er niet kunnen zijn vanavond. U weet het, Heer, en u weet om wat voor omstandigheden. Geef dat toch ook, ja, verbondenheid mag zijn met en voor elkaar. We denken erbij ook hen die het moeilijk hebben in het midden van de gemeente. U kent ze met zorgen, met noden die er zijn. U weet ze en u kent ze en u weet ze te vinden, Heere. Geef dat er toch ook mogen weten dat u meekomt. Heer, mag dat ook zo vanavond zo zijn. Opdat we tot eer en roem van uw naam bijeen mogen zijn. En Heer, dan kunnen er misschien allerlei vragen op ons afkomen, ook vanavond. Geef dat wij toch ook daar een antwoord op mogen en kunnen geven. We hebben u daarin zo nodig. Wil u er alles voorzien, Heer, en neem weg en vergeef al onze zonden. We bidden u zo voor en met elkaar. We bidden u voor hen die alleen door het leven gaan, die vanavond thuiskomen en niemand hebben waar ze ermee over kunnen spreken. U kent ze, Heere, en u weet van de woorden, werken en de gedachten. Wat kan er dan veel op je afkomen? Heere, maar wilt u ze bemoedigen en de kracht te geven, omdat ze weten mogen dat u er bent en dat u gadeslaat. Ja, Heere, mag het zo een gezegende avond worden. We hebben geen verdiensten, maar wilt u ons horen in de gebeden en onze dank aanvaarden? Wij vragen het u om Jezus wil, uw lieve Zoon. Amen. We willen met elkaar lezen Genesis 11 vanaf vers 27 tot en met hoofdstuk 12 vers 4. Genesis 11, vanaf vers 26, als we allemaal een vers lezen, dan denk ik dat we aardig uitkomen. Wil jij beginnen, Adrie? Kan je het zien?
Een Terach leefde 70 jaar en gewoon Abraham, Nahor en Haran. Klopt, Haran.
En deze zijn de geboorten van Terach. Terach gewoon Abraham, Nahor en Haran. En Haran gewoon Lot.
En Haran stierf voor het aangezicht van zijn vader Terach. In land van zijn geboorte in de Galdeeën.
En Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams huisvrouw was Sarai. En de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran. Vader van Milka en vader van Jiska.
En Sarai was onvruchtbaar. Zij had geen kind. En Terach nam Abraham zijn zoon en Lot, Harans zoon, zijn zoonzoon, en Sarai zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abraham, die ze vertoon met hen uit Ur Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen tot Haran en woonden al daar. En we zien het stoppen.
En de dagen van Terach waren 205 jaar, en Terach stierf te Haran.
De Heer nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal.
En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen.
En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.
En Abraham toog heen, gelang de Heer tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging.
Tot zover. Ja, een glasje water. Een glasje water. Het gaat vanavond dus over de roeping van Abraham. En ik wil beginnen met de roeping van hem. En dat lezen we in Genesis 12 vers 1 tot en met 4. Abraham, Abraham, zo zal het geklonken hebben, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham moet alles achterlaten en gehoorzaam de roepstem van God volgen. Maar de Heere geeft niet alleen bevelen aan Abraham, hij geeft hem er ook een belofte bij. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En in vers 3, en u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Het gaat dus niet alleen om Abraham, het gaat God om de hele wereld. Dat zien we ook hieraan dat dit nu al de derde keer is dat de Heere God met de mensen die hij geschapen heeft opnieuw begint. De eerste keer is na de zondeval van Adam en Eva. Ze moeten wel uit het paradijs, maar ze mogen nog wel blijven leven. Wat een wonder van Gods genade. De tweede keer is na de zondvloed. God straft daardoor de zonde van de mensen, maar hij begint in Noach weer opnieuw met de mensen. Ook dat is zijn genade. Maar daarna gaat het weer mis bij de torenbouw van Babel. Maar nu begint God voor de derde keer opnieuw. Nu door Abraham te roepen. Maar het blijft niet bij Abraham. Het is de bedoeling dat hij voor de hele wereld tot zegen zal zijn. Dat is voor de derde keer Gods genade. Tegelijk laat God aan Abraham en ons zien op wat voor manier hij werkt. Want bij de torenbouw van Babel probeerden de mensen vanaf de aarde op te klimmen naar de hemel. Maar nu laat de Heere zien, de goede verbinding tussen mij en mensen komt niet tot stand van beneden af, maar van bovenaf. Namelijk doordat ik iemand ga roepen. Abraham ga ik roepen. Zo gaat het met Abraham. Zo gaat God met Abraham een nieuw begin maken. Bij ons is dat in feite ook zo. Niet wij beginnen met God, maar God begint met ons, van bovenaf. Hij roept. Als Abraham geroepen wordt door God, woont hij nog in Ur der Chaldeeën, het huidige Irak, niet ver van de Perzische Golf. In die streek worden afgoden gediend, ook door het gezin van Abraham. En door Abraham zelf, vooral de maangodin. Maar nu wordt Abraham door de levende God geroepen. Zo komt de Heere zijn leven binnen om hem bij de afgoden vandaan te halen en hem een nieuw leven te laten beginnen. Zeg maar zoals Paulus het later zegt, uit de duisternis geroepen en gebracht in het licht. Maar nu rijzen er wel twee vragen op. Is Abraham inderdaad in Ur als hij geroepen wordt? En de tweede vraag, heeft Abraham daar de afgoden gediend? De eerste vraag, is Abraham inderdaad in Ur als hij geroepen wordt? Deze vraag klinkt omdat er ook in Genesis 11 al over Abraham gesproken wordt. Ook lezen we daar al over, over zijn vertrek uit Ur. In hoofdstuk 11 vers 31. En Terah nam Abraham zijn zoon en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van de zoon Abraham, van zijn zoon Abraham, en zij trokken met hen uit Ur der Chaldeeën om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen in Haran en bleven daar wonen. Pas daarna horen we in Genesis 12 over de roeping van Abraham. En in vers 4 horen we dan dat Abraham 75 jaar was toen hij uit Haran vertrok. Dat lijkt er dus alsof Abraham uit Haran is vertrokken als gevolg van de roeping door God. Terwijl hij al eerder van Ur naar Haran was gegaan. Enkele honderden kilometers. Namelijk gewoon met zijn vader mee. En niet als gevolg van een goddelijke roeping. Maar diverse verklaarders wijzen op de reden van Stefanus in Handeling 7. Daar zegt hij, mannenbroeders en vaders, luister. De Goddelijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. Daar kunnen we dus uit afleiden dat Abraham wel degelijk geroepen werd, nog zijnde in Ur. Of hebben zij gelijk die menen dat het vertrek van Abraham uit Ur slechts onder invloed stond van Gods voorzienige beschikking, terwijl hij pas later in Haran geroepen werd? Maar dan denk ik ook aan de Bijbelwoorden als in Genesis 15 vers 7 en Nehemia 9 vers 7. Daar horen we in Genesis 15, ik ben de Heere die u uit Ur van de Galdeeën geleid heb om u dit land te geven om het te bezit te nemen. En in Nehemia 9, daar bidt het volk, u bent de Heere, de God die Abraham hebt uitgekozen en hem hebt uitgeleid uit Ur van de Galdeeën. Steeds wordt er de nadruk opgelegd dat Abraham vanuit Ur is geleid. Daarom wil ik ervan uitgaan dat Abraham inderdaad vanuit Ur is geroepen. En hij vandaar via Haran naar Kanaan is gegaan. Calvijn wijst er in zijn verklaring van Genesis 11 vers 31 op dat Tera wel van woonplaats is veranderd. En ook hij dat hij naar Kanaan wilde gaan. Maar dat hij niet zozeer de initiatiefnemer was, maar meer de metgezel van zijn zoon. Volgens Calvijn is Abraham door God geroepen. Maar dat zijn vader geroepen is, dat lezen we niet. Calvijn concludeert dat Abraham van Gods wegen geroepen is, voordat Tera zijn vaderland verliet. En ook dat Tera de bedoeling had om naar Kanaan te reizen. Bij zijn bespreking van 12 vers 1 herhaalt Calvijn deze dingen. Hij zegt onder andere dat het geen zin zou hebben om tegen Abraham te zeggen, gaat uit uw land, als hij al in Haran zou wonen. Want Haran was niet zijn land. Ook noem ik hier de kanttekeningen van de Statenvertaling. Bij de mededeling dat Tera Abraham meenam uit Ur wordt uitgelegd, te weten nadat hij door zijn zoon Abraham verstaan had dat God hem had geroepen om te gaan uit zijn vaderland. Volgens het verhaal daarvan gedaan in het 12e hoofdstuk. Maar nu hebben we ook nog een tweede vraag, die ik zo even stelde. Heeft Abraham in Ur ook de afgoden gediend? U kijkt mogelijk vreemd op van deze vraag. Zo'n vraag alleen al. Een poosje geleden sprak ik iemand die het een dominee in de preek had horen zeggen dat Abraham in Ur afgoden gediend had. Toen hij het mij vertelde, werd hij er nog boos over. Dat een dominee zoiets durfde te beweren. En u schrok misschien ook wel toen ik daarnet zei, in die streek in Ur worden afgoden gediend. Ook door het gezin van Abraham. En door Abraham zelf. Vooral de maangodin. Maar dan noem ik u ook voor, even voor wat Vreugdehil schrijft in zijn mooie boek over Abraham. Abraham was van nature net als ieder ander mens, een kind van de toren. Een afgodendienaar die met zijn vader de goden van Mesopotamië diende. De maangodin, Sin en de zonnegod en de sterren, de vruchtbaarheidsgoden uit Mesopotamië. Maar hoe komen wij daarbij? We lezen hierover namelijk in Jozua 24, waar Jozua terugziende op al het voorafgaande zegt, Zo zegt de Heere, de God van Israël, aan de overzijde van de rivier hebben uw vader van oude tijden al gewoond, namelijk Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor, en zij hebben andere goden gediend. De kanttekeningen van de Statenvertaling zwijgen over de andere goden. Maar laat ik drie Bijbelverklarers noemen. De eerste, dominee Peter Butter, zegt er in zijn boek over, Jozua niet heel veel over, maar wel dit. Eerst het feit dat God Abraham genomen heeft uit het heidendom en de afgoderij. Ook noem ik als tweede de oude verklaring van dominee Ikivit senior over Jozua. Hij zegt, deze vaderen woonden in het land over de rivier de Eufraat. Eerst in Ur en daarna in Haran. In dat land was de dienst van de ware God geheel verbasterd. Er werden de afgoden gediend. Wel had de afgoderij niet de vreselijke vormen aangenomen als elders. Maar doch zij dienden de afgoden. Zij hebben andere goden gediend. En ook, doch de enige ware God riep Abraham uit zijn land en maatschap, maakte hem los uit dat afgodische milieu en bracht hem naar Kanaan. Als derde noem ik dan Calvijn in zijn Bijbelverklaring. Omdat het hun dus duidelijk zou zijn dat er niets was om zich op hem te beroemen. Voert hij, de Heere dus, hen terug naar hun oorsprong en herinnert hij hen al daar eraan dat hun vaderen in Galdea woonden en daar samen met anderen de afgoden dienden. Met andere woorden, zich in niets van de rest onderscheiden. Daar kunnen we uit opmaken dat Abraham, gezien het feit dat hij in de afgodendienst verzonken lag, als het ware uit de afgrond opgehaald is. Hieruit blijkt wel duidelijk dat Abraham inderdaad in Ur de afgoden heeft gediend. En de vermelding hiervan dient ertoe om des te meer te wijzen op het eenzijdige van Gods roeping tot genade. Wie roemt, die roemen immers in de Heere. En wij, zo'n 4000 jaar later, wat heeft het ons te maken? Ja, het heeft ook met ons te maken. Weet u hoe? God roept ook vandaag. De weg die God met Abraham gaat, is ook de weg die hij met ons gaat. En met onze kinderen. Hij roept en hij roept zondaren. Wat dit betreft is Abraham echt de vader van alle gelovigen. Dat kunnen we lezen in Romeinen 4, vers 16. Van ons allen dus. Dat wil zeggen, aan Abraham kun je zien hoe de Heere gewoon is te werken. De Heere roept en hij trekt zondaren uit de duisternis tot zijn zonde, van zonde, ongeloof, afgoderij, tot het heerlijke licht van zijn genade in de Heer Jezus Christus. Nog één ding over die roeping. Wat doet de geroepen Abraham? Wel, hij gaat. Het staat er zo mooi in Genesis 12. De Heere zei tegen Abraham, gaat uit uw land. En dan in vers 4, toen ging Abraham op weg. Voor ons is deze geschiedenis kennen, klinkt het misschien allemaal heel gewoon. Maar het is om je erover te verwonderen. Ga en hij ging. Hier is sprake van de overmacht van Gods genade. Meerdere uitleggers wijzen daarop. Wat een geloofsgehoorzaamheid. Nee, het is geen opwelling. Het is ook geen zucht van avontuur. Abraham gaat door het geloof, omdat hij geroepen is. En hij krijgt ook de belofte van God mee, dat hij door de Heere gezegend zal worden en dat hij ook voor anderen tot zegen zal zijn. In bijzonder gezegend met de Messias Jezus Christus, die uit Abraham zal geboren worden, tot heil en zegen wereldwijd. Tot nu toe hebben we alleen nog maar stilgestaan bij de roeping van Abraham. Maar hoe nu verder? Het is niet mijn bedoeling om heel het leven van Abraham vanavond door te nemen. Daar zijn ook veel boeken over geschreven. Wel wil ik bij enkele kernpunten stilstaan. En u doet aan de hand van de gouden keten vanuit Romeinen 8 vers 30. Daar horen we immers de apostel Paulus zeggen. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wel nu, dat is ook Gods weg met Abraham. De verkiezing van Abraham. Paulus zegt, die hij van tevoren toe bestemd heeft. De vraag rijst dan ook op, waarom roept God eigenlijk Abraham? Waarom maakt God juist Abraham een nieuw begin met de mensen? Is hij soms een goede man? Heb hij een lief karakter? Of is hij iemand die wel in de Here wil gaan geloven? Maar als u dat zou denken, dan hebt u een verkeerd begrip van hoe de Here in deze wereld bezig is. Als wij zouden zeggen, die Abraham is een prachtige man en daarom gaat God hem roepen, dan hebben we een verkeerd beeldidee over het geloof. God roept Abraham niet omdat hij zo'n beste man is. Wel nee, de Here roept zondaars tot bekering. Ik herinner aan wat ik al even van Calvijn aanhaalde over de roeping uit Ur. Opdat het hun dus duidelijk zou zijn dat er niets was om zich om te beroemen. Voert hij, de Here dus, hen terug naar hun oorsprong en herinnert hij eraan dat hun vader in Galdea woonde en daar samen met anderen de afgoden diende. Met andere woorden, zich in niets van de rest onderscheiden. Die roeping van Abraham door de Here is dan ook puur genade. Inderdaad, verkiezing. De Here maakt onderscheid waar geen onderscheid is. Zo even heb ik Nehemia 9 vers 7 genoemd. Daar bidt het volk Israël, u bent de Here, de God die Abraham hebt uitgekozen. En hem hebt uitgeluid uit de Ur van de Galdeeën. God neemt geen reden uit Abraham om hem te roepen. Maar God neemt reden uit zichzelf. En dat kunnen we niet verklaren. En wat Abraham betreft, dat is helemaal niet zo'n beste man. Ga maar na. Hij diende de afgoden in van Ur. En in datzelfde 12e hoofdstuk van Genesis liegde Abraham tegen de farao van Egypte. En nog later, dan zal hij Hagar tot vrouw nemen. Omdat hij denkt dat er niets van Gods belofte terechtkomt. Als we zo'n man als Abraham zouden tegenkomen, zouden we misschien denken, laat ik maar een straatje omlopen. En hoef ik hem niet te zien, zo'n leugenaar. Maar wat doet de Here? Wat wonderlijk. Nee, hij loopt met eerbied gezegd niet een straatje om. Dat gaat juist naar deze Abraham toe. Hij roept hem. Hij wil zijn God zijn. Hij wil dat Abraham zijn kind zal zijn. En dat is inderdaad puur genade. Dat heeft Abraham nergens aan verdiend. Toen de Here Abraham riep, was er bij Abraham helemaal geen geloof. Maar de Here schept geloof en hij schept gehoorzaamheid. De Here is immers de verkiezende God. Hierbij noem ik de orthodoxe leerregels. Zo geven ze duidelijk aan dat de Here niet verkiest om het geloof, maar dat hij verkiest tot het geloof in hem. Ik weet niet of dat er al vragen rijzen, maar anders ga ik gewoon even door.
Tot het geloof, ja.
Ik heb wel een vraag eigenlijk. De staat van Tera, die wilde al naar Canaan. Terwijl Abraham geroepen werd naar het land dat ik u zou wijzen.
Ja.
En dan denk ik, hoe zit dat?
Ja, wie wil daarop reageren?
Abraham wist toch
waar
hij heen ging?
Abraham wist waar hij heen ging. Die wist niet waar hij heen ging.
Nee,
ook niet.
Nee,
toch?
Nee, hij werd geroepen en hij volgde.
Ook toch wel.
Ja, dat staat er.
Ja.
Ja, ik weet niet hoe ik dat verklaren moet.
Nou, misschien moet je niet ingewikkeld worden. Misschien moet je niet al te ingewikkeld worden.
Nee.
Dat die belofte, die staat niet duidelijk.
Ja.
Die staat niet duidelijk in die tekst. Dus
en hoe dat verder afloopt.
Hoe dat precies gegaan is, Maar goed,
dan gaan we in de dingen.
Ik heb gezegd dat Tera en Joshua, dacht ik dat u noemde.
Ja.
Dat Tera daar wel ging, maar er wordt geen detail over die belofte, over een belofte gegeven.
Ja.
Dus misschien is dat ook een voortgaande weg geweest.
Nee, Tera werd zelf niet geroepen natuurlijk. Hij ging met zijn zoon.
Hij ging met zijn zoon natuurlijk. Hè? Maar of hij dan toen al de belofte had van een beloofde land, dat staat er niet.
Nee.
Misschien werd hij alleen maar geroepen vanuit die afgoden, dat hij uit die omgeving moest. Dus ja.
Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat het niet is later opgeschreven, dat het daardoor gekomen is.
Kan ook.
Dat denk ik nu. Ja. Dat kan natuurlijk ook.
Hij moet gewoon naar het land dat God hem bij zich
had. Jawel, maar ik bedoel, de Bijbel is natuurlijk later geschreven.
Ja.
In boekvorm geschreven. En daardoor zal het misschien al gezegd worden, ja, ze moesten naar Canaan toe.
Ja.
Op die manier misschien.
Dominee Napp is daar helder in, want er zijn meer gedachten over. Hè? Hoe is dat gegaan? En met Hannah Haran, is die daar al geweest van tevoren? Die vragen die komen ook naar boven.
Ja, dat was zo'n vraag die dus bij mij naar boven kwam.
Ja.
Maar dat zal wel door het opschrijven gekomen zijn, denk ik zo.
Ja, ik heb er anders geen verklaring van. Ja, ik ben ook geen dominee natuurlijk.
Nee,
dus,
nee. Natuurlijk die andere bijbelgedeeltes ook moeten lezen. En daar stond, hier staat dat dit tot een groot volk gemaakt zou worden. Ja. Dat de Heer dat zegt. En later tot vele volken.
Ja.
En dat de koning uit zouden voorstellen. Ja.
Dat lees je in Romeinen.
Ja, dat is natuurlijk,
Maar je kan wel tot een geestelijk inzicht komen natuurlijk. Om het je niet altijd uit te leggen, maar geestelijk inzicht kan ook veel doen. Dus dat je dan zegt van, eerst was het een kwaad milieu, de heidensmilieu.
De afgoden.
En dat had allemaal, hij kreeg een afgodische opvoeding, dus dat hij wist niet beter. En dat had dus allemaal, dus dat hele gezin was daarin ongedompeld, maar toen kreeg Abraham die roeping en daar hoorde zijn vader Tera ook van en er ging ook een helder blik van, misschien heeft Abraham wel gelijk.
Hij ging in ieder geval, volgde hij zijn zoon.
Ja,
bijzonder.
Dat is eigenlijk al wonderlijk, want hij is nergens dat die vader Tera geroepen is.
Ja.
En hij was het hoofd van de familie ook, denk ik.
Ja. Nou, we gaan nog even verder.
Ja, interessant wel.
Ook bij ons gaat het om pure genade, verkiezende genade. Dat u, ik, door de Heere geroepen worden tot bekering en tot geloof. Dat is ook pure genade. Dat is ook verkiezing. Dat komt ook alleen naar boven. Dat is niet omdat u een beste man of vrouw bent. Niet omdat de Heere wel wat in u ziet. Helemaal niet. In zonde ontvangen en geboren immers. Daarom sola gratia. Gods weg met Abraham is ook nu Gods weg met mensen. Het gaat om vrije gunst die eeuwig God bewoog. De rechtvaardiging van Abraham in Romeinen 8 vers 30 zegt, en hen die hij er tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen, en hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Enkele teksten noem ik u. Genesis 15 vers 6. En hij is Abraham, geloofde in de Heere en die rekende hem tot gerechtigheid. De apostel Paulus grijpt hierop terug. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Paulus maakt hier duidelijk dat de zaligheid niet voortkomt uit onze eigen werken, maar uit de gerechtigheid van Christus, die aan zondaren toegerekend wordt door het geloof. Zie ook vers 5. Bij hem echter, die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze gerechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Galaten 3 zegt, zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Het moet de lezers van de brief aan de Romeinen, voor zover zij een Joodse achtergrond hebben, bijzonder aanspreken dat de apostel Paulus in hoofdstuk 4 het voorbeeld van Abraham kiest om zijn boodschap van de rechtvaardiging door het geloof te ondersteunen. Abraham is hun stamvader, Zij voelen zich sterk met hem verbonden. Bovendien wil Paulus door dit voorbeeld aantonen dat hij in wezen dezelfde boodschap brengt als zij, die zij uit het Oude Testament al kennen. Ook daar is het immers zonneklaar te lezen. Abraham is gerechtvaardigd door het geloof. U begrijpt dan wel waardoor hij dus niet gerechtvaardigd is. Niet uit de werken. De rabbijnen meenden dat Abraham door zijn verdiensten kon roemen in zichzelf. De apostel bestrijdt dat. Op deze manier maakt de apostel duidelijk dat Abraham de gerechtigheid niet heeft ontvangen op grond van zijn geleverde prestatie, maar als een genadeloon. Het is van belang om goed te letten op het begrip toerekenen, Romeinen 4 vers 4. De rabbijnen leerden dat Abrahams geloof een verdienstelijk werk van hem was en dat dit werk hem tot gerechtigheid werd gerekend. Het geloof is echter niet een goed werk. Hoe zou dat ook kunnen? God is immers degene die de goddeloze rechtvaardigt, niet de gelovige. Het geloof is alleen het middel om de gerechtigheid te ontvangen. Wel beschouwd is er dus een wezenlijk verschil tussen aanrekenen en toerekenen. Als je iemand iets aanrekent, doe je dat op grond van wat hij gedaan heeft. Als je iemand iets toerekent, doe je dat uit genade. Dit is voor ons ook van belang vandaag. Want Abraham wordt in Romeinen 4 vers 16 genoemd, die een vader is van ons allen. Wij zeggen dan wel, hij is de vader der gelovigen. Dat geldt ook voor niet-Joden. Het voorbeeld van Abraham zal doen verwachten dat het heil alleen voor de Joden is. Zoals ze dat ook zelf dachten. Maar niets is minder waar. Toen de Heere bij Abraham zijn geloof tot gerechtvaardigheid rekende, was Abraham nog niet besneden. Dan was hij een heiden. Daarom is het ook nu mogelijk om onbesnedenen, heidenen, uit genade gerechtvaardigd worden, namelijk door het geloof. Van Abrahams besnijdenis lezen we pas in Genesis 17. Die besnijdenis verbindt hem met de Joden. Het meest wezenlijke daarbij is het geloof. Alleenlijk zij die geloven zijn aan kinderen van Abraham. En dat zowel vanuit de Joden als vanuit de heidenen. Wat is intussen de waarde van de besnijdenis voor Abraham? Zij is een teken en een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. De besnijdenis zelf schenkt aan Abraham die gerechtigheid niet. Wel wijst zij die aan als een teken en bevestigt die als een zegel. Laten we het wel goed lezen. De besnijder is niet een teken en zegel van Abrahams geloof, maar van de gerechtigheid die hij door het geloof ontvangt. Laten we dan ook letten op de aard van het geloof tot rechtvaardigheid. Het gaat bij geloven niet om een conclusie uit wat zich zichtbaar en tastbaar is. Veel mensen zeggen in onze tijd, ik zie niets van God, dus ik geloof het niet. Anderen zeggen misschien, ik ervaar wel iets van God, dus ik geloof wel. In beide gevallen laat het geloof zich leiden door wat zichtbaar en tastbaar is, of zou moeten zijn. Het geloof leeft echter van de nochtans, toch. Denk aan wat Jezus tegen Thomas zegt als een les voor ons allemaal, niet zien en toch geloven. Zo was het ook met Abraham. Hij heeft tegen alles ingehoopt. Romeinen 4 vers 18 tot 22, dwars tegen het onmogelijke in, de kinderloze geloofde, dat hij kinderen zou krijgen. En waarom? Alleen omdat de Heere het hem beloofde, want hij zei, alzo zal uw zaad wezen. Is dat niet de eeuwen door tot op vandaag het kenmerkende van het geloof? Hangen aan Gods lippen, amen zeggen op zijn woord? Abraham is niet bedrogen, uitgekomen met vast te houden aan Gods belofte. Ook al konden Sarah en hij medisch gezien geen kinderen meer krijgen. Maar Abraham bleef geloven in de Heere. Hij heeft aan Gods belofte niet getwijfeld door ongeloof. Hij werd juist in het geloof gesterkt. Hier is sprake van een wisselwerking. Door het geven van de eer aan God werd Abraham gesterkt. En omgekeerd lag ook in die versterking de mogelijkheid om in de Heere te geloven. En ook werd hij gesterkt door het zien op Gods macht, om te doen wat hij beloofd had. En omgekeerd kon hij door die versterking ook weer te meer op de Heere vertrouwen. Paulus vat het in Romeinen 4 vers 22 samen. Dit geloof is Gods beloftewoord. Is Abraham tot rechtvaardigheid gerekend. Het gaat immers om toerekenen. En dat is een zaak van genade alleen. En dit is de boodschap ook voor ons. Gods weg voor ons. Nu weer terug naar Romeinen 8 vers 13. De lijn tevoren bestemd. Geroepen, gerechtvaardigd. Verheerlijkt. Na de rechtvaardiging zou je misschien ook nog iets over de heiliging verwachten, maar laat ik daar kort iets over zeggen. De heiliging van Abraham. Waar moeten we dan aan denken? Aan het leven aan de Heere toegewijd, zoals de Heere tot Abraham zegt in Genesis 17 vers 1. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Daar heeft ook zijn naamsverandering in dit hoofdstuk mee te maken. Abraham wordt Abraham. Een andere naam. Je wordt een ander mens. Abraham, vader is verheven. Abraham is vader van een menigte van volken. Bij die heiliging kunnen we ook denken aan de voorbeden voor Sodom. Maar ik wil nog op iets anders wijzen. Namelijk het offer van Isaac, zoals de apostel Jacobus erover schrijft. In Jacobus 2. Van Jacobus is wel bekend dat hij de nadruk legt op de goede werken. Het gaat niet om de doodgeloof, maar om een geloof door een goede werken van dankbaarheid openbaar komt. Hij schrijft, is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Jacobus drukt zich hier wel heel sterk uit. En de vraag is altijd weer of dit niet in tegenspraak is met wat we van Paulus horen over Abraham. Dat hij door het geloof gerechtvaardigd werd. De hervormer Maarten Luther schreef dat hij degene die de brief van Jacobus met de leer van Paulus in overeenstemming kon brengen, gane zijn beret wilde opzetten en zichzelf een nar wilde laten schelden. Hierover is het kort twee dingen. Als Paulus de werken afwijst als middel tot zaligheid, bedoelt hij de werken der wet die gedaan worden zonder geloof op een wettische manier. Maar als Jacobus de werken juist benadrukt, bedoelt hij de werken die in geloof gedaan worden, dus de werken van de dankbaarheid. Als Paulus zegt dat een mens alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt, bedoelt hij met die rechtvaardiging de genadige toerekening door God van de vergeving van de zonde. Maar als Jacobus spreekt over rechtvaardigheid, over gerechtvaardigd worden, heeft hij dat niet de betekenis van toerekenen. Het betekent bij hem een bewijs van rechtvaardigheid. Dus als zodanig openbaar komen. Op Abraham toegepast. Wanneer hij in geloofsgehoorzaamheid aan God met zijn zoon Isaac naar de berg Moria gaat om hem te offeren, wordt Abraham daardoor niet gerechtvaardigd. Dat was hij al 30 jaar geleden, door het geloof. Maar wel wordt dan door die geloofs- en gehoorzaamheid het geloof van Abraham bewezen geloof te zijn. Daarom zegt de Heer ook in Genesis 22, nu weet ik dat u Godvrezend bent. Dan krijgt Abrahams geloof het zegel van echtheid. Ziet u wel, zegt Jacobus, dat het geloof samenwerkte met zijn werken Ziet u wel, zegt Jacobus, dat het geloof samenwerkte met zijn werken en daardoor de werken het geloof volmaakt is geworden? Het geloof was er dus eerst. Dat is het fundamenteel. Maar de goede werken zijn in Abrahams leven gevolgd. Geloof plus werken gaat samen op. En belangrijk ook bij ons. Eerst door het geloof in Christus ingelijfd worden En dat vervolgens het geloof in goede werken openbaar komt. Tot eer van God. En de zonden van Abraham dan, die zijn er ook. Maar door de genade van God is er ook de heiliging van zijn leven. Hij wandelt voor Gods aangezicht en is oprecht. Tot zover. Ik wil nu afscheid nemen van de luisteraars thuis. We hopen dat we nog wat bespreking hebben rond dit onderwerp. Maar dat is moeilijk te volgen thuis, dus bij deze neem ik van u afscheid.